Ik heb de laatste tijd, heb ik echt dat elke keer als ik spreek, dat ik gewoon echt zenuwachtig word. Ik worstel ermee. Ik heb dat dan, dan ga ik op de zaterdagavond, eigenlijk elke keer ga ik hierheen en dan ga ik met God worstelen. En ik merk echt gewoon zenuwen voor elke preek. Maar nou ben ik niet zenuwachtig naar u toe. Want eigenlijk heb ik zoiets van, ach, de lieve gemeente, we kennen elkaar al jaren. Jullie kennen mij met mijn versprekingen en mijn maffigheden en mijn mooie kale kop enzovoort. En als ik een keer wat doe wat maf is, dan weet ik, ach, we houden van elkaar, komt wel goed. En zo voel ik me ook. Ik voel me hier heel veilig in de gemeente. Ik voel me veilig om mezelf te zijn. Dus de zenuwen die ik voel, zijn geen zenuwen ten opzichte van jullie. Ja, gelukkig. Maar de zenuwen die ik voel, die zijn wel zenuwen ten opzichte van God. Dat ik naar hem toe ben van, oh Heer, help mij. Help mij om werkelijk een verkondiger te zijn van uw woorden. Help mij om werkelijk te pakken wat u wil dat ik overbreng. Want ik heb al zoveel preken gedaan door mijn leven heen. Allemaal geweldig, allemaal mooi. Maar ik wil vertellen wat u wil. Zo bid ik continu. Van Heer, laat mijn mond vol zijn van de kennis van u. En laat mijn ogen vol zijn van uw liefde. En dat ik daar vanuit u mag reflecteren. En dat ik mag overbrengen datgene wat u wil overbrengen. En daarin merk ik gewoon echt elke keer zenuwen. Dat ik zeg van Heer, ik wil niet spreken zonder dat u er bent, zonder dat u het bevestigt. Maar ik wil uw woord brengen. Ik wil pakken wat u op mijn hart legt voor deze lieve mensen en de mensen om me heen. En zo merk ik continu van Heer, uw woord is zo krachtig. En hoe komt dit dat ik dit heb? Het is ook een gevolg van een proces waarin ik merk dat God me eigenlijk ingeplaatst heeft. Iets van 6-7 weken geleden heb ik ook hier op het podium wat gezegd. En ik zei het in uw aanwezigheid, maar ik merkte ook toen ik het zei dat ik het meer naar God uitsprak dan dat ik het naar jullie uitsprak. En het was het volgende van, ik wil niet langer bezig zijn met mijn droom, maar het is mijn droom dat ik deel mag zijn van Gods droom. Ik weet niet of u erbij was, ik weet niet of u het nog überhaupt kunt herinneren, maar ik weet dat ik dat opnieuw heel bewust zei. En ik zelf ook ben opgegroeid in de gemeente enzovoort. In een tijd waarin er heel veel nadruk lag op bestemming en bediening en roeping. En ontdek je plekje, hè, ook in de kerk. Iedereen heeft een plaats, een lichaam enzovoort. En allemaal geweldig. Maar ik merk al meer van, oké, Heer, dat is geweldig. Ik weet dat u een plaats voor me heeft. Ik weet dat u heel veel van me houdt. Zoals we dat vanmorgen ook zongen, houdt me vast. Ik mag vastgehouden worden in uw armen van liefde. Maar het is nog zo belangrijk dat ik wil echt deel zijn van uw droom. Dat als mijn leven voorbij is, of het nou 80 jaar, 100 jaar, 50 jaar, 40 jaar, maakt me niet uit hoe lang mijn leven duurt. Maar ik wil wel dat mijn leven een onderdeel is van uw droom met mijn leven. Dat ik onderdeel mag zijn van uw droom met deze wereld. Dat wil ik pakken. En ik weet nog dat toen ik dat hier zo heel bewust uitsprak. Ik merk dat sindsdien eigenlijk God al meer tot mij begint te spreken over zijn droom. Over wat zijn droom is voor jou en voor mij. Wat zijn droom is voor deze wereld. Ik merk zelfs dat het voor mij een hele worsteling is. Ik heb gewoon echt af en toe, of ik aan het eten ben of dat ik aan het wandelen ben. Ik loop eigenlijk nu elke keer naar de kerk en dan bid ik. En eigenlijk continu is het alsof God downloadt. Alsof God openbaring geeft. Nog meer van zijn woord. Nog meer van wat zijn hart is. En het voelt voor mij dan elke keer bijna van, ja, maar Heer, wat moet ik hiermee? Hoe wilt u dat ik dit preek? En God zegt soms ook, wil helemaal niet eens dat je altijd alles spreekt. Ik wil dat je het gaat begrijpen. Ik wil dat je het gaat zien. En ik merk dat God op die manier al meer begint te delen over zijn hart. Toen we hier die conferentie hadden. En ik op vrijdagochtend mocht spreken over dat Gods hart niet alleen uitgaat naar individuen. Maar dat Gods hart uitgaat naar natieën, naar gebieden, naar streken. Dat we in de Bijbel minstens zoveel woorden vinden waarin God zijn hart laat zien over hoe hij wil dat natieën en landen en gebieden onder zijn heerschappij komen. En dat hij dat ook doet tot individuen. Toen weet ik nog dat wij hier aan het aanbidden waren en dat er zo'n moment was en ik zat hier ergens dat we gingen bidden voor ons land. En ik vergeet dat gevoel nooit weer. Ik had het ook al in de zaal. Het was alsof mijn ziel uit elkaar knapte. Alsof ik dacht van, hier, niet meer, niet meer, niet meer. Niet meer van uw hart. Ik huilde en ik huilde. En het waren niet mijn tranen, maar ik merk dat is Gods hart huilt voor Nederland. Gods hart huilt voor deze wereld. God ziet hoe kapot deze wereld is, hoe zoekend deze wereld is en hoe de wereld gebukt gaat. Onder pijn, onder zonde, onder de macht van de vijand. Weet je, daarvoor deelde ik het laatst ook van wat is nou werkelijk zonde? Als je het hebt over zonde, natuurlijk raakt God zonde. Maar als je het werkelijk hebt, wie maak je kapot met zonde? Dan maak je God niet kapot met zonde, maar je maakt jezelf kapot met zonde. Het is te vergelijken dat ik mijn zoontje Tim zie met een mes in zijn handen en hij snijdt zichzelf. En juist omdat ik niet wil dat hij zichzelf kapot maakt, omdat hij ingaat tegenover hoe die gemaakt is, wil ik hem tegenhouden. En dan zeg ik, nee joh, niet doen. Dat is wat God zegt als hij zijn zoon geeft om voor ons te gaan. Van jongens, jullie moeten vrijkomen van de zonde, want zolang je onder zonde zit, maak je jezelf kapot. En ik hou zoveel van jullie. Dus als God wil dat je breekt met zonde, doet hij dat niet alleen omdat hij wil dat wij allemaal naar hem luisteren en een gehoorzame club zijn. Nee, God is liefde en hij houdt van je en hij weet dat als jij jou toegeeft aan zonde, dat is waarom hij zegt van jongens, leef rein in het huwelijk, hou het huwelijk in eer en al die zaken, omdat hij weet dat als je dat niet doet, dan maakt het zoveel kapot. En kijk naar de wereld om ons heen, hoeveel verbrokenheid er is, juist vanwege verbroken huwelijken enzovoort. En dat is maar een voorbeeldje. God zegt van jongens, heb elkaar lief. Want hij weet dat als je dat doet, dan functioneer je zoals ik je bedacht heb. Als je elkaar niet lief hebt, dan gaat alles kapot. En dat weten we ook in deze wereld. Dus wat wil God? Dat wij zijn hart gaan pakken. Maar zijn hart klopt niet alleen voor ons in de gemeente. Maar zijn hart klopt voor ons land, voor de wereld om ons heen. En ik merk dat God daar zoveel meer over spreekt. En ik word er ook wel soms onrustig van. Dat ik denk van, oh Heer. Des te meer ik zeg van Heer, ik wil uw droom voor mijn leven. Des te vaker ik erachter kom. En ik hou het maar gewoon bij mezelf. En doe er maar voor jezelf mee wat jij er voor jezelf mee wil doen. Maar ik kom er in elk geval wel achter. Dat ik veel vaker dan dat ik wil toegeven. Het evangelie bij wijze van spreken uitkleed. Totdat die zaken overblijven die voor mij comfortabel zijn. En de aspecten van het evangelie die voor mij niet te begrijpen zijn. Die voor mij moeilijk zijn. Ah, ja, oké, Heer, ik hoef niet alles te weten, niet alles te begrijpen. En ik maak het evangelie voor mij. En eigenlijk doe ik daarmee continu Gods hart verdriet. Omdat ik niet zijn boodschap wil pakken, maar dat ik eigenlijk zijn boodschap wil pakken voor wat voor mij comfortabel en leuk is. En zo ontdek ik al meer van, Heer, dat is niet uw bedoeling. Dat is niet uw hart. Het is zo belangrijk dat ik uw hart helemaal ga begrijpen. Vandaar, zoals ik dat hier ook al was verteld, ben ik begonnen te lezen opnieuw in Matthäus. Ik ben heel Matthäus opnieuw gaan lezen. En ik heb wel eens op mijn computer gekeken naar de hoeveelheid preken die ik geproduceerd heb. En er zijn er best veel. Echt veel. Ik heb ze voor me ook allemaal nog. En moet je nagaan. En daarnaast heb ik bijbelschool gehad en ik ben opgegroeid vanaf jongs af aan. En ik heb zoveel gehoord en zoveel geleerd. En tegelijkertijd leer ik van, oh Heer, er zijn heel veel dingen die ik weet, maar er zijn ook nog zoveel dingen die ik werkelijk begrijp. En er is zoveel van wat u werkelijk gezegd heeft, wat ik nog zoveel meer moet opeten, zoveel meer moet begrijpen. Vandaar dat ik opnieuw Matthäus ben gaan lezen met die twee vragen. Waarom bent u gekomen en wat had u te vertellen? En tijdens onze reis in Kiev had ik een heel leuk hoekje gevonden. Tussen al die duizenden mensen die er waren achter een aantal schermen. Waar een stoel stond. En daar ging ik af en toe ook gewoon even in alle drukte zitten. En bidden en gewoon even lekker bij God zijn. En zo ben ik ook ondertussen begonnen met Lucas. En ik heb heel Lucas ook al helemaal uit. Met diezelfde twee vragen. Waarom bent u gekomen en wat had u te vertellen? En Matthäus is, vond ik, vrij ordelijk, vrij logisch. Laat Jezus echt zien als de koning. Spreekt veel over het koninkrijk. Maar Lucas laat ook een hele andere kant zien van Jezus. Lucas is heel specifiek vaak dat hij zegt van tot de fariseeën zei hij dat. En tot de leerlingen zei hij dat. En tot de apostelen zei hij dat. En Lucas is continu heel specifiek bezig met te laten zien wat Jezus tot wie te vertellen had. En wat ik daarin veel zie is dat juist bij Lucas je ziet dat Jezus niet altijd kwam om de comfortabele dingen te vertellen die iedereen wil horen. En dat maakt ook bij mij de boel best wel eens onrustig. En degene, want waarom word ik zo onrustig? Omdat de groep waar Jezus altijd het hardst tegen is, is de groep geestelijke leiders. De mensen die hij heeft aangesteld om zijn mensen de waarheid te verkondigen. Dat is waarom ik zenuwachtig ben naar God toe. Omdat ik zie hoe Jezus spreekt over degene die hij aanstelt om hem te vertegenwoordigen. En nou denkt u van, nou leuk, mag Lodewijk zenuwachtig worden, hoef ik niet zenuwachtig te worden. Nee, want weet je wat Jezus wil? Dat niet alleen ik ga vertellen wat hij te vertellen heeft, maar dat jullie het ook gaan doen. Dus dan mogen jullie ook zenuwachtig worden. Want hij roept ons allemaal. En Jezus is niet altijd alleen gekomen om vrede te brengen. Ik wil graag dat je met me opslaat, Lucas hoofdstuk 2. En onthoud, ik ben zo Lucas gaan bestuderen en met die twee vragen. Waarom was hij gekomen en wat had hij te vertellen? En hier in Lucas hoofdstuk 2 zie je een hele fundamentele tekst die uitlegt waarom Jezus gekomen is. Vers 34, daar staat, Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, en hier was Jezus zelfs nog een baby, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. En ik las deze tekst net op het moment dat ik ook net gebeden had. Van Heer, waarom was u niet af en toe wat duidelijker in uw woord? Er zijn soms van die dingen van u waar je echt naar op zoek moet om het te begrijpen. Waarom heeft u niet gewoon even veel duidelijker gezegd, zo zit het zus, bla bla bla, kan een klare antwoorden. Dan had u de hele wereld vast veel gemakkelijker meegekregen. Want wij willen graag antwoorden voordat wij iets vertrouwen. Wij willen duidelijkheid. En dat zei ik ook tegen de Heer, alsjeblieft, geef me wat meer duidelijkheid. Waarom gaf u dingen niet wat duidelijker aan? En dan zie ik hier in één keer, hij zal een teken zijn dat betwist wordt. Velen zullen door hem te val komen of opstaan. En zelfs zult u als door een zwaard doorstoken worden. En zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Zo zal de hartgesteldheid van Jezus, de hartgesteldheid van velen aan het licht komen. Dus wat betekent dat? Jezus is niet alleen gekomen om alle goede, aardige dingen te zeggen die je altijd wil horen. Maar Jezus is soms, en dat, dan kunnen we zeggen, ja, hier staat tot de Israëlieten. Maar geldt ook voor jou en mij. Ik wil de Bijbel spiegelen naar mezelf. En Jezus zegt hier, ja, ik doe soms dingen in jouw leven die de boel niet makkelijker maken. Je kunt het evangelie niet alleen leuk en makkelijk en plezierig maken. Ik zal soms in jouw leven een teken zijn dat betwist wordt. Maar je kunt dan twee dingen doen. Je kunt vallen of je kunt opstaan. En ik doe soms dingen in jouw leven, met name om jouw gezindheid, jouw hartsgesteldheid aan het licht te brengen. En het valt mij op dat met name in Lucas Jezus heel veel op zo'n manier beweegt. Dat Jezus eigenlijk continu, op een gegeven moment in hoofdstuk 12 zegt hij ook van, oh, ik wil zo graag een vuur ontsteken, zegt hij. En hij is gekomen met het doel om je wakker te schudden. En als je in slaap valt, dan gaat hij dingen in je leven doen om je wakker te doen schudden. Hij wil namelijk geen slapende kerk. Hij wil namelijk geen kerk die gaat zitten en zijn mond open doet en ontvangt. Zo werkt het niet. Jezus zegt, zoekt eerst het koninkrijk. Dus er is iets waar je naar op zoek moet. Er is iets wat je moet vinden. En soms, om jou te brengen op die plaats, waar je werkelijk, werkelijk, werkelijk op de plaats komt van, Heer, ik wil dat uw wil geschieden in mijn leven, doet die dingen die de boel op zijn kop zetten. Maar dat willen we vaak niet. Ik niet tenminste. Het liefste wil ik een comfortabel leventje. Maar Jezus is gekomen om soms eventjes dingen op zijn kop te zetten. Soms eventjes alles waarvan je denkt van nou, nu heb ik een helder plaatje. Dat plaatje die wil hij toch even veranderen. Een ander voorbeeld hier vanuit. Een paar hoofdstukken verder. Hoofdstuk 4. Jezus komt er in de synagoge vanaf vers 18. En dan staat er iets dat we altijd zo graag horen in de kerk. Dan zegt hij dit, de geest van de Heer is op mij. Want hij heeft mij gezalfd om mijn armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun gezicht. Van hun zicht, sorry. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Wauw, dit preekt lekker. Als je hierover preekt, dan is iedereen in de kerk tevreden. Dat gebeurt hier ook, want kijk, ik moet maar eens opletten. Hij rolde de boekrol op. Gaf hem terug aan de dienaar, gingen we zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval. En verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. Dit is kat in het bakje. Dit is wat we willen. Een goede dienst. Jezus heeft een goede preek gehouden. En iedereen is onder de indruk van wat hij te vertellen had. En mijn neiging zou zijn geweest, Jezus, hier had u gewoon uw mond dicht moeten houden. Hier had u moeten ophouden. Kerk was tevreden, goede preek gehad. Iedereen was blij met u. Alleen Jezus hield zijn mond niet. En ik ga niet uw huiswerk wegnemen. Lees zelf maar eens na wat hij begint te zeggen. Dat is heel interessant. Maar moet je eens opletten wat het gevolg was. Vers 28. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op, dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Een halve waarheid is ook een leugen. En soms is dat precies wat wij toch doen. En ik kijk ook naar mezelf hoor. Dat ik Jezus alleen maar de dingen wil horen zeggen die ik graag wil horen. Genade, ja, des Heren, gevangenen, bevrijding, alle leuke dingen. Amen. Jezus, nu moet u ophouden, want ik heb nu gehoord wat ik wil horen. Alleen Jezus heeft soms meer te zeggen. En soms zegt hij dingen die jouw leven op zijn kop zetten. Omdat hij dingen wil losmaken. En hier ben ik dan over verbaasd. Als ik hier naar kijk. En dan denk ik, Heer, wat wilt u? Weet je, de preek van vanmorgen is eigenlijk in twee delen. Vandaag is deel 1 en volgende week is deel 2. En gewoon om jullie lekker een beetje te, hoe noem je dat, pesten. Ga ik vandaag geen antwoorden geven. Maar ga ik vandaag alleen maar dingen losmaken. En ten diepste is het zelfs mijn doel dat je een beetje onrustig gaat worden vanmorgen. En misschien wel dat je de hele week er onrustig van bent. Ja, maar hoe dan? Ik hoop dat je dat gaat afvragen. Ik hoop dat je daarmee worstelt. Maar hoe dan? Gaan we volgende week wel een beetje op terugkomen. Maar ik wil wat in je wakker maken. Ik merk dat God het in mij wakker maakt. En ik merk en ik weet dat God het in jou wakker wil maken. Dat die dingen op zijn kop mag gaan zetten in jouw leven. Zodat hij werkelijk voorop gaat. Het is mijn passie dat wij een gemeente zijn die niet een leuke kerk is, maar die werkelijk voldoet aan de opdracht die God ons geeft. God heeft een plan met jouw leven. God heeft een plan met mijn leven. En weet je dit? Iedereen die hier zit, iedereen heeft van God dezelfde opdracht gekregen. En wij allemaal over, ja, maar we hebben toch een lichaam met vele leden en iedereen zijn plekje. Iedereen zijn bediening en dan heb je een voorganger en dan heb je iemand die begroet en iemand, dat is allemaal waar. Maar als je het in de kern hebt over jouw levensdoel, wat is nou jouw levensdoel? Die heeft Jezus heel helder gemaakt. Hij heeft heel helder gezegd, dit is wat ik van je vraag. Dit is het. Dit is wat ik graag wil dat je doet. Moet je het weten? Of niet? Eerste gebod, die ook. Matthäus, wat succes. Oh, die. Vers 33, ja, die. Hiermee geeft Jezus jou jouw levensdoel. Weet je nog dat ik verteld heb dat in Genesis hij ons gemaakt heeft, dat hij zelfs tegen ons zegt van jongens, je moet regeren over de schepping, niet over elkaar. En van de week had ik het met jou, Christian, geloof ik, over. En over het geld niets meer is dan in stukjes gesneden boom. Dus we moeten regeren ook over het geld. Geld is een goede dienaar en geen goede meester. En geld is gewoon, of is spul waaruit de aarde is gekomen. Maar goed, dat is een ander verhaal, maar het is hier wel een beetje mee verbonden. Jij bent namelijk niet in de eerste plaats geroepen om geld te verdienen, om carrière te maken, om rond te komen. De eerste opdracht, de eerste roeping die God jou heeft gegeven. En de hele context van dit hoofdstuk spreekt erover. Maak je geen zorgen over eten, over drinken, over de dag van morgen. Maar, hier staat het. Zoek liever eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Jouw eerste roeping, mijn eerste roeping, is om in alles eerst zijn koninkrijk te zoeken. En ik heb het stukje van het koninkrijk de laatste tijd met name opnieuw heel veel bestudeerd. En ik durf met zekerheid te zeggen dat de samenvatting van zijn koninkrijk, en of je het nou hebt over het koninkrijk wat nog komen moet, of het koninkrijk wat al gekomen is, maakt me niks uit. De samenvatting is dit. Het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, staat voor de heerschappij en de natuur, dus het lijken op van Jezus Christus. In jouw leven en in jouw leefomgeving. Dus wat is jouw eerste roeping? Mijn eerste roeping is niet om hier een gemeente te bouwen, een grote gemeente te bouwen, of wat dan ook. Mijn eerste roeping is dat ik in alles wat ik doe, God zoek. Zijn heerschappij in mijn leven en in mijn leefomgeving. In alles wat ik doe, hij eerst. Hij eerst. In alles wat je doet, hij eerst. Wat is zijn droom? Wat is zijn passie? Nog even een tekst die je misschien toch wel een beetje onrustig kan maken. Maar goed, dat was de bedoeling van vanmorgen. Staat op dezelfde bladzijde, hoofdstuk 7, vers 21. Er staat, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Maar alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Niet iedereen die Heer, Heer zegt. Dus het is geweldig dat we dit doen. Heer, Heer, ik hou van u. Maar Jezus zegt, dat is niet voldoende. Ja, maar Lodewijk, dan heb je toch een evangelie van werken en we zijn toch gered door genade? Ja, we zijn gered door genade. Maar het koninkrijk spreekt over het leven onder de heerschappij van Jezus Christus. En door alleen maar te zeggen, Heer, Heer, kom je nog niet onder de heerschappij van Jezus. Wanneer kom jij onder de heerschappij van Jezus? Dat zegt hij jezelf. Niet iedereen die Heer, Heer zegt. Dus zelfs alleen het zondaarsgebed brengt jou nog niet automatisch volledig onder de heerschappij van Jezus Christus. Dat is niet voldoende, dat is een begin. Maar door te zeggen van Heer, Heer, ik wil dat u Heer bent van mijn leven. Als je dan werkelijk wil dat zijn heerschappij onderdeel wordt van je leven, moet je gaan doen wat hij van je vraagt. Dat is wat Jezus zegt. Dit is mijn wil. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, gaat het koninkrijk der hemelen binnen. Maar alleen diegene die de wil van mijn Vader doet. Dus dat is belangrijk, dat jij op zoek gaat van wat is de wil van de Vader? Wat is de wil van de Vader? En er is één ding waar ik zelf in elk geval de laatste tijd heel veel over nadenk. En dit is de laatste tekst die ik vanmorgen met je wil delen om iets in je los te maken. En dat is de allerlaatste tekst van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 28. Ik begin me hier, en begrijp me goed, wat ik nu ga zeggen is niet een of andere nieuwe leer. Maar gewoon een gedachte die ik met je wil delen. Matteüs hoofdstuk 28. Laten we beginnen bij vers 17. Dat is op de berg waar Jezus dan weer is in Galilea. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem de eer, al twijfelden enkelen nog. Wat ik even leuk vind waarom ik dit noem, is omdat in de aanwezigheid van Jezus kun je soms twijfelen. En het grappige vind ik dat hoe Jezus hierop reageert, is eigenlijk hij reageert er niet op. Weet je wel waarom niet? Omdat God geen verantwoordelijkheid voor zichzelf hoeft af te leggen naar jou toe. Hij hoeft zichzelf niet aan jou te bewijzen. Dat je twijfel hebt, dat mag. Maar dat betekent niet automatisch dat hij zich dan aan jou moet bewijzen. Hij reageert gewoon heel simpel. Of je nou twijfelt of niet twijfelt, weet dit. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij zegt gewoon, dit is een feit. En onthoud, Jezus spreekt hier opnieuw over zijn heerschappij. Het is gewoon een realiteit. Ik heb alle macht in de hemel en ik heb ook alle macht op aarde. En vanuit dat feit vraag ik jullie het volgende. Vandaar vers 19, het eerste stukje. Ga dus op weg. Ga dus betekent dat dit te maken heeft met wat hij eerder gezegd heeft. Jezus zegt, ik heb alle macht. En omdat ik alle macht heb in de hemel en op aarde, zeg ik tegen jou, ga op weg. En wat moeten we dan doen? We hebben het over de wil van de Vader doen. Maak alle volken, naties, staat er in de grondtekst, tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Zowel voor als na de opdracht, zegt Jezus, ik heb alle macht. En als je hierin gaat wandelen, onthoud dat ik met je ben. Maar wat zegt hij daartussendoor? Hij wil dat alle naties gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nou heb ik één vraag. Hoe dopen we Nederland daarin? Hoe doop je een natie in een bad? Heb je daar eens over nagedacht? Eén voor één. Haha, dat is inderdaad vaak de conclusie. Ik geloof dat het een foute conclusie is. Ik denk dat het een beperking namelijk is. We hebben het altijd zo over het evangelie, dat we met elkaar zeggen, ja, het nieuwe evangelie is veel groter en veel krachtiger dan het Oude Testament. Terwijl het Oude Testament spreekt over koninkrijken en landen en gebieden waar Gods heerschappij is. En in het Nieuwe Testament, alhoewel we zeggen dat het groter is, hebben we het beperkt tot individuen. En zeggen we inderdaad dat deze opdracht vervuld wordt door iedereen één voor één in het bad te stoppen. Maar ik geloof dat wat Jezus hier zegt breder is dan dat. Ja, het is waar. In de tijd van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament, als je vereenzelvigde met de leer van Johannes, dan liet je je dopen door hem en dat deed hij ook. Leuk is trouwens, Johannes doopte zelf. Jezus doopte niet zelf. Dat laat opnieuw iets zien waar we het volgende week over gaan hebben, over hoe Jezus hier handen en voeten aan geeft. Jezus liet zijn discipelen dopen. Daarmee zegt hij, om mijn heerschappij te laten zien, gebruik ik jou. doe ik niet alles zelf. Maar zelfs al voor deze grote opdracht werden mensen kopje ondergedompeld. Want als je kopje ondergedompeld werd, wat zei je dan daarmee? Ik accepteer uw heerschappij over mijn leven. En ik accepteer, of van Johannes of van Jezus, de leer en de dingen waar hij voor staat. Dan word je ondergedompeld in datgene waar die persoon voor staat. En in ons geval dus ook de doop, de waterdoop. De Bijbel die spreekt erover dat dat goed is. Daarom zei ik net ook, ik ga geen nieuwe leer verkondigen. Maar als we het hebben over het hart van Jezus, geloof ik dat we God beperken als we zeggen dat deze grote opdracht, waarin Jezus zowel hier als ook in Lucas spreekt over natieën en over volk en over gebieden, dat we dat dan beperken totdat God zegt van dat we ze allemaal kopje onder moeten dompelen. Ik geloof dat het breder is. Ik geloof dat God hier dit zegt. Onderdompelen, dopen, komt van het Griekse woordje baptizo. En wat betekent baptizo? Totaal onderdompelen. Dus als Jezus zegt, doop alle natieën, alle volken, dompel ze onder in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zegt hij, het is mijn wil dat alle volken op deze aarde ondergedompeld worden in mijn heerschappij. Dat ze totaal komen onder mijn heerschappij, want dat is de heerschappij van leven en van vrede. Dat is zijn passie. Dat is waarom Jezus gekomen is. Al zo lief heeft God de Vader de wereld gehad, dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Zijn hart gaat niet alleen naar jou als individu uit, maar ook naar alle landen, naties en volken. God heeft elk land, Nederland, Duitsland, Irak, Iran enzovoort, ieder volk, heeft hij een identiteit gegeven. Heeft hij een specifieke kleur gegeven. Wij noemen dat cultuur. Maar wat God graag wil, is dat in al die culturen hij centraal komt te staan. En dat het allemaal ondergedompeld wordt in de naam, in de heerschappij van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is zijn wil. Dat is zijn passie. Dat is zijn verlangen. Mijn naam is Lodewijk van Weerden. En mijn kinderen zijn in zekere zin in de naam van Weerden ondergedompeld. Zij hebben ook de naam van Weerden. Zo wil God de natie, de landen, ondergedompeld worden. In zijn heerschappij. Onder zijn principes. Dat is zijn hart. Dat is waarvoor hij gekomen is. Dat is waarom het zo gevaarlijk is dat wij het evangelie alleen beperken. Tot wat we zelf willen. Dat wij geweldige diensten hebben. God wil jou in de armen nemen, zoals we dat vanmorgen zongen. Maar niet alleen jou. God wil dat we zijn koninkrijk zoeken en zijn heerschappij. En dat we het zichtbaar maken naar de wereld om ons heen. Want zijn koninkrijk is een koninkrijk van liefde. Van kracht. Van werkelijk leven. Van het ontdekken waarvoor hij jou gemaakt heeft. Ja. Leuk, hè? En ik geef geen antwoorden van hoe. Mijn bedoeling van vanmorgen is gewoon even wat wakker te schudden. Gewoon een beetje onrust te creëren. Ja maar. Ik weet zeker dat je hier zit. Toen ik dit voor het eerst even dacht over dit vers, dacht ik, ja maar. En of ik het nou met me eens ben of niet, dat maakt me eigenlijk ook niks uit. Want mijn hart is dat jij naar God toe gaat. En dat je met God gaat worstelen. En dat je God gaat zeggen, ja maar hoe dan? Hoe dan? Ja maar dit dan? En ja maar dat dan? Ja maar zus dan? En dit is niet in orde in mijn leven. En dat dan? En hoe zit het dan hiermee? En hoe zit het dan daarmee? De grote opdracht die God jou geeft. Zoek eerst het koninkrijk. Dus jouw roeping is dat door alles wat jij doet. Door alles wat je doet. Door jouw goede omstandigheden of door minder goede omstandigheden. Hem verheerlijkt. Wij moeten onze definities van zelfs het woord zegen opnieuw herzien. Wij denken dat zegen succes is. Maar in Gods ogen is zegen vaak iets heel anders. We moeten gaan ontdekken van wat God werkelijk wil. Als ik kijk naar mijn, dat is mijn laatste, daar hou ik echt op. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen. Ik weet hoe belangrijk het is dat ik ze veel vertel. Dat ik van ze hou. Dat ik ze vastpak. Dat ik ze omarm. Dat ik ze bevestig. Maar ik weet dat minstens zo'n cruciaal onderdeel van dat ik ze opvoed is. Dat ik ze af en toe eventjes niet omarm. En dat ik ze af en toe leer om met teleurstelling om te gaan. En dat ik af en toe ze leer om eventjes zelf te gaan wandelen. En zelf te vallen. Als ik dat niet zou doen, als ik het enige wat ik zou doen naar mijn kinderen toe, is ze vasthouden, ze beschermen en ze continu in mijn veiligheid houden, dan zouden ze nooit volwassen worden. En zo is het ook met God naar jou en mij toe. Het woordje zegen zijn de grootste zegen die God je kan geven. En dat vond ik zo super hoe Steve dat vorige week ook eigenlijk zei. Wat gebeurde er bij hem? Een verandering van perspectief op dezelfde situatie. Hij kon kijken naar zijn handicap van, Heer, waarom ik? Of van, hey Heer, hoe kan ik dit gebruiken om u koninkrijk zichtbaar te maken in mijn leven. Wat maakt mij er nou uit of mijn leven nou 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar of 50 jaar duurt? Maakt me niks uit. Ik wil dat mijn leven met alle aspecten ervan, dus de goede dingen en de moeilijke dingen, alles van mijn leven, wil ik dat uiteindelijk u zichtbaar gaat maken. En u gaat verheerlijken. Dat is ware aanbidding. Dat is wat we net baden. Ook tijdens de zangdienst. Dat is wat God van je vraagt. Dat je hem verheerlijkt met alles wat in je is.